Wat heerlijk dat je opstaat en nog helemaal zin hebt in de dag.
Ja, hè?
Dat is bij mij ook al 20 jaar uit mijn systeem.
Oh ja.
Die levenslust.
Ja.
Echt walgelijk.
Al sla je me dood.
We hebben een verhaal van een detective deze week.
Hoi.
Een detective op onze Petje Af pagina, petje.af/alslaaienmedood. Je weet wel wat we de hele tijd noemen. Zij heeft ons een verhaal gestuurd wat zij heeft meegemaakt. Het is wel een beetje een naar verhaal.
Oh, oké. Ik bereid me voor. Okay. Ja, ik ben er.
Zij woont in Amsterdam en kwam op een avond thuis met de auto. En ze kon de straat niet in, want er stonden allemaal, het was allemaal afgezet.
Oh.
Nou, toen had ze dus de auto maar even om de hoek geparkeerd. En toen moest ze daar natuurlijk wel langs lopen om naar huis te gaan. Nou, en ze zei zelf van, ik kan echt helemaal nergens tegen en niet tegen bloed en zo. Dus
yeah.
Ik wil dat allemaal, als er iets van een afzetting van de politie is, wil ik alleen maar zo snel mogelijk doorlopen. Maar ze kon er ook eigenlijk niet zo goed doorheen. Dus ze probeerde zo er langs, maar het duurde best wel lang voordat ze echt... Dus ze kreeg het toch best nog wel goed mee.
Mm.
En wat er gebeurde, of wat er aan de hand was, was dat er stond een man op de bovenste verdieping bij het balkon. En heel veel mensen waren op straat en iedereen was aan het schreeuwen. En die man die dreigde met dat hij eraf zou springen. En wat het nare was, is dat op straat stonden allemaal mensen die riepen, spring dan.
Oh, erg hè? Gewoon voorbijlopers.
Ja, nou waarschijnlijk, dat begreep ze later, was het een soort heel erg uit de hand gelopen burenruzie of zo. Oh. Maar dan nog.
Jeetje.
Echt, mensen kunnen zo naar zijn.
Ik vraag me af of die mensen dan slapen als die man echt gesprongen
Precies.
was.
Precies, ja, dan heb je toch ook geen leven meer daarna. Of misschien kunnen ze dat dan of van zich afzetten.
Of een psychopaat.
Ja, precies.
Jongens, wees lief voor elkaar.
Ja.
En om tegen een ander mensen te zeggen dat hij moet springen. Bah!
Zo naar. En, ja. Maar wat er dus gebeurde daarna, is, want hij ging het dus echt doen ook. Maar intussen was er dus al heel veel ME en politie en zo, want hij zag ook allemaal ME en van die soort tuigjes of zo, weet je wel, dat ze tegen de muur op waren geklommen al.
Oké. Okay.
En intussen waren ook in het trappenhuis allemaal politieagenten.
Oké. Okay.
En toen gingen ze die deur van zijn woning openbeuken.
Mm-hmm.
Maar ze begrepen ook dat dat best wel een soort moment zou kunnen zijn dat hij dus echt zou gaan springen.
Ja. Yeah.
Dus wat ze toen hadden gedaan is op het moment dat ze die deur inbeukten, stond buiten iemand die riep heel hard actie. Waren er twee agenten die waren eerst helemaal op het dak geklommen. En die zaten daar dus vastgeankerd.
Ja.
En die sprongen naar beneden, maar die zaten dus vast. En die bleven dan zeg maar hangen voor dat balkon van die man. En inderdaad, die man nam een aanloop en sprong over het balkon van het gebouw af. Maar die twee agenten die aan die touwen hingen, die konden hem dus pakken.
Oh, wauw.
En die pakte hem en deden dan heel snel, voor wat zij zeg maar dacht dat ze kon zien, een touw om zijn been.
Mm-hmm.
Zodat hij echt vast zat. En die probeerde hem ook vast te houden en hij spartelde heel erg en zo. En intussen beneden, bij de straat, kwamen ook nog andere brandweermannen. Kwamen heel snel aangerend met zo'n kussen, weet je wel.
Ja.
En toen uiteindelijk waren ze daar op geland en heeft die man het dus overleefd.
Wauw.
Heftig, hè?
Oh, zo heftig. Oh, het lijkt me dat heel naar als je daar voorbij loopt.
Ja, en zij was dus, ik probeerde alleen maar verder weg te lopen, maar
ik zag het.
Zag het gewoon, ja. Zeg maar, ze was juist dat ze niet wilde blijven staan, maar ze kon er gewoon niet langs.
Ja, wat zielig ook voor die man.
Ja, ik hoop wel dat die verhuisd is daarna, want het lijkt me toch ook.
Nee, zijn geen fijne buren.
Nee.
En respect voor de politie dan, dat ze dat zo, zeg maar, opgelost hadden.
Ja, vond ik inderdaad ook. Toch weer even een complimentje aan de politie. Ik vond dat wel echt heel erg knap. Dat je
dat
zo
wel
goed daarop kan reageren. En precies weet wat je moet doen. En precies op het goede moment die man dus opvangt, echt terwijl die springt. Dat is toch echt heel knap.
Heel knap. Zullen we even verder borduren op de nare verhalen?
Ja, want jij hebt volgens mij ook een naar verhaal voor mij.
Ik heb een portie misdaad voor jou.
Nou, kom maar door.
Dit verhaal speelt zich af in Macedonië.
Oh, wat leuk.
Ik ben echt flink aan het reizen de afgelopen tijd.
Ja, leuk. En is het, is even geleden, denk ik. Want nu heet dat Noord-Macedonië.
Oh, is dat zo?
Ja, wist je dat? Nou, een vriend van mij, die komt daar vandaan.
Oh ja.
En een tijdje geleden, volgens mij was het vorig jaar, was opeens de naam van het land veranderd. Het is heel grappig is, want hij heeft dus de nationaliteit van Macedonië, maar hij woont in Amsterdam.
Ja.
En toen vertelde hij zo, ja, oh, de naam van mijn land is veranderd. Het heet nu Noord-Macedonië. En dat komt omdat Griekenland vond dat zij een deel van hun land ook Macedonië heet. En dat daarom Macedonië niet meer Macedonië mocht heten. Het is echt een soort,
wat?
Een soort zandbakpolitiek is dit. En toen hebben ze dus afgedwongen dat Macedonië nu Noord-Macedonië heet.
Huh?
Ja, dit is echt, ik verzin dit niet. Het is echt een soort schoolpleingedoe.
Jeetje.
Grappig, hè?
Ja.
Het is gewoon een heel land die zegt, jouw naam is eigenlijk van ons. Dus jij moet nu jouw naam veranderen, anders dan vinden we je stom.
Maar dat ze dan ook Noord-Macedonië... Ik zou dan bijvoorbeeld, als zeg maar om te plagen, zou ik mezelf de echte, de original Macedonië, ja, genoemd hebben. The OG Macedonië.
Heel goed.
De enige echte Macedonië.
Ja, helaas, dat hebben ze niet gedaan. Maar wat dus heel onhandig was, is dat toen ook per direct zijn paspoort niet meer geldig was.
Oh.
Want daar stond dus een land in wat niet bestaat. Nee, dus toen kon hij ook niet reizen. Jeetje. Gewoon echt niet. Dus hij moest dan naar de ambassade om een nieuw paspoort aan te vragen. Maar goed, zeg maar, dat duurt natuurlijk lang, want het moet ook via Macedonië waarschijnlijk. Dus hij kon gewoon de hele tijd niet reizen, omdat zijn land niet meer bestond. En hij kreeg dan wel uiteindelijk, na een week of zo, kreeg hij een soort inlegvelletje in zijn paspoort.
Oh.
Waarop dan stond van een nieuw paspoortje aangevraagd. Dit land bestaat niet meer, maar deze persoon mag wel reizen of zoiets dergelijks.
Oh ja.
Maar... Nou ja, goed. Oké, dus naar dat land gaan we vandaag in onze podcast.
Nou, het is nog wel Macedonië, dus zo noem ik het ook nog even. Want het is de zaak uit 2005, 2008, zo die periode.
Okay.
Dus een jaar 15 geleden, let's leave it down. Ja.
Oké, vertel.
Nou, hier komt-ie. Kitschevo in Macedonië is een klein, gemoedelijk en slaperig dorp met zo'n 30.000 inwoners waar weinig gebeurt. Het is eigenlijk een groot dorp / mini stadje. Je zou er nooit heen gaan uit jezelf. Het is gewoon een plaats waar mensen leven en niet zo heel veel verder.
Ja.
Dit is waar in 1952 Vlado Taneski geboren werd, als middelste in een gezin van 3 kinderen. Vlado's moeder, Corissa, was een schoonmaakster in het lokale ziekenhuis. En zijn vader, Trajan, was een Tweede Wereldoorlog-veteraan en werkte als bewaker bij een houtfabriek. Gorissa en Trajan waren strenge ouders. Ze tolereerden geen slecht gedrag van hun kinderen en ze gaven hun kinderen regelmatig een pak slaag als ze zich misdroegen. Zijn moeder werd door buren omschreven als kwaadaardig of pure evil.
Oh, oké. Dit gaat nog een stapje verder dan af en toe een pak rammel.
Ja. En volgens verschillende bronnen had Vlado in het bijzonder echt een slechte relatie met haar. Zijn vader was voornamelijk heel erg teruggetrokken en ongeïnteresseerd.
Oh.
En hij spendeerde een groot deel van zijn tijd in zijn eentje door in een boshuisje in een nabijgelegen dorp dat de familie bezat.
Nou, dat klinkt al meteen gezellig.
Ja. Al vanaf zijn jeugd maakte Vlado deel uit van verschillende communistische jeugdgroepen. Okay. En van een van deze jeugdgroepen werd hij uiteindelijk de leider. En dit gaf hem een soort van zekere status in het dorp. Iedereen kende hem en hij genoot van een goede reputatie.
En het was een groep binnen dat dorp of een grotere groep?
Nee, binnen dat dorp.
Ja.
Ja, echt speciaal in Kitschevo. Nou, toen hij van school afging, werkte hij eerst een tijd in een fabriek. Maar daarna volgde hij zijn droom om journalist te worden. En hij ging journalistiek studeren in Kroatië. Toen hij in 1980 terugkwam naar Kitschevo, kreeg hij, mede dankzij zijn goede reputatie, meteen een baan aangeboden als journalist bij de lokale radio. En daarna kreeg hij een baan bij de lokale krant genaamd Nova Macedonia, dus het nieuwe Macedonië. Hij had ondertussen ook een vrouw, Vesna, die werkzaam was als advocaat. En zij was de eerste vrouwelijke advocaat van het dorp. Dat vond ik wel pretty badass.
Ja.
Samen hadden ze 2 zoons gekregen en ondanks zijn slechte relatie met zijn moeder woonde Vlado en zijn gezin in bij zijn ouders in het ouderlijk huis.
Oh, ik wilde net, zeg maar, toen je dit allemaal aan het vertellen was, dacht ik, oh, het is toch nog redelijk goed gekomen. Zeg maar, het klinkt alsof hij wel een fijn leven voor zichzelf heeft gemaakt, maar hij woont dus bij die kwaadaardige moeder.
Ja, heel gek.
Hmm.
Ik kon ook niet zo goed achterhalen waarom ze dat gedaan hebben. Ik denk vanwege financiële redenen en misschien dat het toch ook iets cultureels is, dat je als, want hij was de oudste zoon, dus ja, dat hij voor zijn ouders moest zorgen.
Kan, ja.
Nou, in zijn tijd als journalist bij de krant schreef Vlado voornamelijk berichten over de lokale politiek en zeg maar dorpsnieuwtjes.
Die krant was wel een landelijke krant.
Ja, hij deed heel erg zijn best om sappige verhalen te schrijven, maar eigenlijk was het niet heel erg flitsend allemaal. En sommige collega's beschuldigden hem achteraf van het plegen van plagiaat. En ze zeiden dat hij wel eens, als hij zeg maar geen goed artikel kon presenteren of als hij niet zeg maar achter nieuwe feitjes kon komen, dan deed hij tegenover de hoofdredacteur alsof het werk van een andere collega eigenlijk van hem was.
Oh.
En andere collega's die zeiden dat hij gewoon een middelmatige journalist was. Hij was niet heel erg goed, hij was ook niet bijster slecht. Hij was gewoon middenmaat, gewoon moi.
Ja, oké.
Maar ondanks dit was Vlado een graag gezien persoon in het dorp. En hij genoot nog steeds van die goede reputatie. Mensen die praten heel graag met hem voor zijn artikelen, dus hij kon heel makkelijk aan interviews komen. En iedereen las ook graag echt speciaal zijn verhalen en zijn nieuwsberichten. Dus voor de mensen in het dorp, Kitchevo, was Vlado een respectabele journalist.
Ja, nou kan ik me wel voorstellen, want in zo'n, zeg maar landelijk gezien, is hij dan misschien niet echt per se een heel goede journalist. Maar in dat zo'n klein dorp is het natuurlijk dan heel bijzonder dat iemand voor de grote krant schrijft, zeg maar.
Ja, en omdat hij natuurlijk al een beetje status had van, omdat hij leider was van zo'n jeugdgroep.
Ja, precies.
Ja, heeft hij daarop door kunnen borduren. Nou, zo leefde Vlado eigenlijk heel gemoedelijk zijn leven. Tot in 2002 hij ineens in een hele moeilijke periode raakte. In een korte periode stierven allebei zijn ouders. Okay. Zijn vader pleegde zelfmoord in dat boshuisje.
Oh.
En zijn moeder stierf kort daarna aan een onopzettelijke overdosis pijnstillers.
Oh.
En ondanks dat hij geen goede relatie met ze had, woonde hij toch bij hun in huis. En zijn gezin en hij leefden ook grotendeels van het pensioengeld van zijn ouders.
Oké, ja.
Dus ook financieel raakte hij in de problemen. In 2003 veranderde de krant waar hij werkte van eigenaar en hij kreeg ontslag. Waarom weet ik niet precies, maar waarschijnlijk een soort van herorganisatie. Daarna werkte hij verder als freelancer voor allerlei kranten, lokaal en nationaal. Waaronder ook nog steeds die Nova Macedonia, maar nu op freelance basis. Dus hij moest echt husselen voor zijn geld. Het gezin kwam daardoor in financiële problemen. En om de studies van beide zoons te kunnen blijven betalen, moest Vesna, zijn vrouw, noodgedwongen een baan aannemen in de hoofdstad Skopje. En zij ging werken als adviseur van het ministerie van Economische Zaken.
Een redelijke
goede baan,
ja,
toch?
Precies, ja.
Nou, Vesna ging dus in Skopje wonen, maar ze kwam wel af en toe terug naar Kitchevo.
Oh, want hoe ver is dat van elkaar?
Ja, het is een uur en drie kwartier rijden.
Dus dat zij dan echt daar ging wonen, zegt misschien ook wel iets over dat hun relatie niet geweldig was.
Ja.
Want anders zou je misschien nog wel wat vaker op en neer gaan, toch?
Ze gingen niet uit elkaar. En later zei Vesna ook dat ze dus nog echt wel bij elkaar waren.
Okay.
Maar ze woonden niet meer bij elkaar. En Vesna ging dus wel af en toe terug naar Kitchevo. Of Vlado, die ging dan haar opzoeken in Skopje. Maar ja, ze woonden niet meer bij elkaar. En dus was Vlado ineens hele lange periodes gewoon alleen thuis. Want zijn vrouw was weg, zijn kinderen studeerden en zijn ouders waren overleden. Nou, nu komen we in november 2004 en het slaperig dorpje van Kitchevo wordt ineens opgeschrikt door een bizarre verdwijning. De 61-jarige Mitra Simjanowska, een gepensioneerde schoonmaakster, werd als vermist opgegeven door haar dochter, die haar dagenlang niet meer te pakken kon krijgen. In haar appartement waren geen sporen van inbraak of van misdaad, of dat ze vrijwillig vertrokken was, al haar spullen lagen er nog. En het laatste dat haar dochter van Mitra had gehoord, was dat ze boodschappen ging doen op de markt. Nou, haar dochter, genaamd Katarinka, die maakte zich ernstige zorgen en die probeerde de politie ervan over te halen om een onderzoek te starten. Maar daar zag de politie zelf geen noodzaak in. De laagopgeleide Mitra stond bekend in het dorp als een chaotisch typetje en er werd gedacht dat ze vanzelf er weer zou opduiken. Ze dachten dat ze misschien ergens anders was naar een ander dorp was gegaan om werk te zoeken. Of, nou ja, ze hadden gewoon het idee dat ze chaotisch genoeg was om misschien gewoon te verdwijnen.
Oké.
De politie die zei uiteindelijk dat ze alleen maar onderzoek wilde doen als Katarinka daarvoor zou betalen.
Wat?
Ja.
Oké.
Nou, om de politie toch onder druk te zetten, besloot Katarinka de plaatselijke journalist, Vlado dus, te vragen of hij een artikel wilde schrijven over haar verdwijning. En dat deed Vlado. En dankzij een aantal artikelen die hij schreef, kwam er toch meer interesse in de zaak. Voornamelijk omdat inwoners van het dorp ook wel wilden weten wat er met Mitra was gebeurd.
Ja.
En de politie ging meer onderzoek doen, maar helaas resulteerde dit niet in aanwijzingen waar Mitra zou kunnen zijn.
Ja, maar misschien dat ze ook niet heel goed onderzoek deden, aangezien ze er helemaal geen zin in hadden.
Ja. Nou, tot januari 2005.
Oh.
Toen een schrootverzamelaar tijdens een speurtocht in een verlaten bouwterrein aan het randje van Kitchevo een gruwelijke ontdekking deed. In een vuilniszak trof hij het uiteengereten lichaam van Mitra aan.
Eeuw.
Ze was mishandeld, verkracht en gewurgd met een telefoonkoord.
Oh my god.
Een autopsie wees aan dat Mitra nog maar 10 dagen dood was en dat ze dus 2 maanden lang ergens vastgehouden en mishandeld was.
Oh nee. Oh, wat erg.
Ja, heel gruwelijk. Als je aan het eten bent, sorry.
Sowieso moet je deze podcast nooit luisteren terwijl je aan het eten bent. Nee. Ja.
Paniek sloeg toe in het dorp, maar niet voor lang, want al binnen 2 weken presenteerde de politie 2 verdachten.
Ah.
2 drugsverslaafde mannen, genaamd Ante Risteski en Igor Mircheski, die zaten alvast voor de schrijnende moord op een oudere man, genaamd Radoslav Bozhinovski.
Ja.
Uit een nabijgelegen dorp.
Oké.
De 2 verdachten waren het huis van Radoslav op oudejaarsavond stijf van de drank en drugs binnengedrongen, waar ze de arme man urenlang gruwelijk seksueel hadden mishandeld en er uiteindelijk met wat klein geld vandoor waren gegaan.
Ja, klinkt wel een beetje in dezelfde lijn inderdaad.
Ja, precies. En omdat dus die moord van Mitra overeenkomsten vertoonde, ze was immers ook een ouder persoon en ze had dergelijke verwondingen als Radoslav, zag de politie meteen een patroon.
Ja.
Tijdens het verhoor bekenden zowel Ante als Igor de moorden op beide slachtoffers.
Oké.
Maar maanden later, toen de rechtszaak tegen de mannen begon, trokken ze hun bekentenis ten opzichte van de moord op Mitra terug.
Maar die andere niet?
Nee, de oude man, die hadden ze vermoord in een uit de hand gelopen inbraak onder de invloed van al die drugs. En ze bekenden alle gruwelijke details daarvan. Maar Mitra, daar hadden ze niets mee te maken, zeiden ze nu. Ze zeiden dat ze dit enkel hadden bekend tijdens het politieverhoor, omdat ze onder druk werden gezet. En ze waren ook fysiek mishandeld door de politieagenten.
Oh ja, ja, oké.
Ondanks dat ze dus hun bekentenis introkken, werden allebei de mannen veroordeeld voor beide moorden. Dus zowel de moord op Radoslav als Mitra. En ze kregen een levenslange gevangenisstraf. In die rechtbank zat ook weer Vlado Taneski, die al een reeks kleurrijke artikelen over de rechtszaak en de veroordeling van de mannen had geschreven voor allerlei kranten. En met deze criminelen achter de tralies konden de inwoners van Kitchevo weer veilig slapen.
Ja.
Tot er 3 jaar later, in november 2007, wederom een vrouw verdween.
Ook weer een oudere vrouw?
Ja. De 56-jarige Lubika Lichowska, wederom een schoonmaakster, ging boodschappen halen bij een supermarkt en kwam nooit meer thuis.
Oh.
2 dagen later gaf haar zoon haar als vermist op bij de politie. De politie krabde zich wederom achter de oren, want er waren geen sporen van inbraak of van een misdrijf. Haar kleren lagen er nog. Nou ja, klinkt bekend.
Ja.
Met de moord op Mitra nog vers op het geheugen van de inwoners, sprong de politie deze keer wel meteen in actie.
Oké, ja.
En ineens herinnerden mensen zich nog een andere oude schoonmaakster die jarenlang geleden verdwenen was en nooit meer gevonden was. In 2003 verdween namelijk Corissa Pavelska. En toenertijd werd van haar gedacht dat ze misschien naar Skopje was gegaan om werk te vinden zonder iemand iets te vertellen. En andere mensen dachten, omdat ze niet zo goed van gezondheid was, dat ze misschien een hartaanval of een beroerte had gehad tijdens een wandelingetje en dat haar lichaam nooit meer was ontdekt. Vage verhalen.
Maar zij was nooit gevonden.
Zij was nooit meer gevonden. Dus mensen beginnen een beetje in paniek te raken, want misschien is er wel iets heel anders aan de hand.
Ja, dat is opeens de derde dan.
Ja.
Schoonmaakster die verdwijnt. Een rare obsessie van iemand.
Ja. In februari 2008 reed een vrachtwagenchauffeur langs Kitchevo toen hij langs de weg even ging parkeren om een plasje te doen. En terwijl hij langs een ravijn zijn business stond te doen, zag hij uit zijn ooghoek iets. Een vuilniszak met daarin een menselijke hand. Dit was het lichaam van de laatste vermiste vrouw, Lubika.
Nee. Oh.
Ze was geslagen, verkracht en gewurgd met een telefoonkoord. En wederom nog maar enkele dagen overleden.
En hoe lang was zij intussen al vermist?
3 maanden.
Oh,
dus zij had 3 maanden ergens gevangen gezeten.
Oh.
De gelijkenis tussen de moorden van Mitra en Lubika en dan nu ook nog die verdwijning, die oude verdwijning van Gorica, en in zekere mate ook de moord op Radoslav, de oude man, die was niet te ontkennen. Ik bedoel, allemaal oudere mensen die seksueel mishandeld zijn, verdwenen.
Ja, maar die twee verdachten, die zaten waarschijnlijk nog in de gevangenis.
Ja, maar daar kom ik zo op terug.
Oké.
De politie die ging eerst nog druk onderzoek doen. En die wilde niks, zeg maar, die wilde niet tot conclusies springen.
Nou, dat is op zich goed.
Maar journalist Vlado Taneski, die dook wel in de zaak. En al enkele dagen nadat het lichaam van Lubica gevonden was, verscheen er een artikel van hem in de Utrinski Vesnik, een landelijke krant in Macedonië, waarin Vlado als eerste publiekelijk al deze zaken aan elkaar linkte. En hij schreef dat de inwoners in het dorp vermoeden dat deze moorden door eenzelfde dader gepleegd waren. En hij speculeerde ook over allerlei manieren waarop Lubica misschien verdwenen zou zijn en wat de motieven voor de moorden zouden kunnen zijn. Hij sprak met nabestaanden van de slachtoffers en de politie en met andere onderzoekers. En hij schreef een hele reeks achtergrondartikelen die gewoon heel graag gelezen werden door de lokale bevolking. En die waren natuurlijk helemaal in de ban van deze potentiële seriemoordenaar. Dus hij schreef precies al die berichten die zij wilden lezen. Maar nog voor de inkt droog was van zijn mooie artikel, was er weer een nieuwe verdwijning. Die van Zivana Timelkoska.
Niet weer een schoonmaakster.
Een schoonmaakster van 65 jaar. Uit Kitschevo. Op de dag van 7 mei kreeg Sivana een raar telefoontje.
Sivana is die vrouw?
Sivana is de vrouw, ja. Mm-hmm. Via een nieuwsbericht via de radio, een soort van omroepbericht op de radio, werd haar verteld dat haar zoon Zoran een ongeluk had gehad en in het ziekenhuis lag.
Oké.
En Sivana die rende in paniek haar huis uit op weg naar het ziekenhuis, maar daar kwam ze nooit aan. En met haar zoon was ook niks aan de hand. Hij lag niet in het ziekenhuis en hij had geen ongeluk gehad. En sterker, toen hij 's avonds kerngezond weer thuis kwam, kon hij zijn moeder niet vinden.
Wow.
En hij gaf haar dus als vermist op bij de politie.
En intussen was het natuurlijk wel een soort bekend dat oudere vrouwen die schoonmaakster zijn, nog wel eens verdwijnen in dat dorp. Dus het was denk ik direct paniek.
Ja, nou ja, in eerste instantie was het weer zo van, zou ze weggelopen zijn? Was ze in de war? Maar een dag later werd haar telefoon, haar mobiele telefoon, op straat gevonden. En toen werd het ook wel vrij duidelijk. Hier is dus weer een misdrijf gaande. Ja. Nou, 9 dagen na haar verdwijning vond een wandelaar een gruwelijke vondst tussen het vuilnis. Een vuilniszak met het levenloze lichaam van Zivana Telmeskovska. Ze was mishandeld, verkracht
en gewurgd met een telefoonkoord.
En die telefoonkoorden die waren allemaal helemaal over haar lichaam gebonden.
Oh.
Uit een autopsie bleek dat ze waarschijnlijk diezelfde dag als haar ontvoering was vermoord. Dus ze was al dan 9 dagen overleden. En ze had verschillende gebroken ribben en botten. En ze had 13 messteken in haar hoofd. Dus ze zag er nog gruwelijker aan toe dan de andere, zeg maar, vrouwen voor haar.
Ja, en maar wel sneller overleden. Misschien nog ergens een.
Ja. Eén ding was wel frappant, namelijk dat Sivana was gevonden in een groene nachtjapon met witte stippen. En dat was een kledingstuk dat ze niet aan had ten tijde van haar verdwijning en wat überhaupt niet van haar was.
Huh.
Daarnaast was er vlak bij haar lichaam een sweater gevonden met bloedsporen en DNA. En de politie vermoedde dat deze sweater wel eens van de moordenaar geweest zou kunnen zijn. En die namen het mee om DNA-materiaal te verzamelen. Na deze ontdekking gaf de politie nu ook toe in de reportages van Vlado dat ze dus hoogstwaarschijnlijk te maken hadden met een seriemoordenaar, aangezien de 3 vrouwen onder precies dezelfde omstandigheden gevonden waren.
Ja.
In zijn artikelen noemde Vlado de moordenaar het monster van Kitschevo, wat daarna ook overgenomen werd door alle andere pers. En op 19 mei schreef hij: de mensen van Kitschevo leven in angst en paniek nadat dit weekend weer een afgeslacht lichaam van een vrouw gevonden is. De lokale politie en dorpsinwoners zien de mysterieuze verdwijningen van Zivana Telmakovska en Lubica Likoska als het werk van 1 enkel persoon, een seriemoordenaar. Er was echter een probleem, want er zaten al 2 mannen vast voor de moord op Mitra.
Ja, ja. En die paste heel duidelijk ook in het rijtje natuurlijk.
Ja. En deze mannen, André en Igor, die beweerden nog steeds dat ze onschuldig waren.
En die laatste 2 waren ook gebeurd terwijl zij in de gevangenis zaten. Dus
ja,
dat konden zij ook echt niet gedaan hebben.
Nee, dat hadden zij niet gedaan, nee. En zij beweerden nog steeds dat ze onschuldig waren en dat hun, zeg maar, initiële bekentenis was afgedwongen door het hardhandig optreden van de politie. En ze hadden eigenlijk alleen maar bekend onder druk en omdat ze mishandeld werden.
Ja, dat klinkt op zich heel geloofwaardig. Aan de andere kant heb je soms ook copycats.
Ja, ja. Inderdaad.
Ja, oké.
Maar Door al deze gebeurtenissen werd er toch nog eens goed naar de zaak van Mitra gekeken. En wat bleek? Op Mitra's lichaam waren DNA-sporen gevonden die niet matchten met die van de twee veroordeelde mannen.
Oh, ja.
En dit was destijds al onderzocht, maar opzettelijk verzwegen door het OM en de politie.
Oh my god, wat een corrupte bende daar.
Ja, om er maar voor te kunnen zorgen dat deze mannen werden veroordeeld en dat ze dus deze zaak konden afwikkelen. Gewoon strik erop, afgesloten.
Oh my god, zo erg. Het is zo erg als, zeg maar, OM of politie of zo helemaal niet op zich geïnteresseerd is in het vinden van de waarheid, maar alleen maar in het bevestigen van hun eigen theorie.
Ja, of dat ze gewoon willen dat ze dat dossier dicht kunnen doen en dat het niet uitmaakt of het klopt of niet.
Nee, precies. Ja, zeg maar, begin een podcast, maar ga niet bij de politie werken dan.
Ja, en ik snap ook wel, weet je, die mensen, die twee mannen waren gewoon gruwelijke moordenaars, want die andere moord was echt verschrikkelijk. En die hadden ze wel gepleegd en die hadden ze ook gewoon bekend. Dus ik kan me voorstellen dat je aan de ene kant denkt, nou ja, opgehoepeld, jullie gaan toch al levenslang de gevangenis in. Ik pin deze moord ook op jullie en dan ben ik er vanaf. Maar aan de andere kant loopt er dus een moordenaar nog vrij rond, die het dus opnieuw doet.
Ja, precies. En het is gewoon niet, het is gewoon je opdracht is, los deze mysteries op. En niet zorg dat het een lekker verhaal voor de buitenwacht is, zodat ze zich veilig voelen. Dat is gewoon niet je opdracht. Je opdracht is,
of dat jij snel je taakje af hebt gewikkeld en je kan weer uit je neus eten.
Ja, precies. Oké. Ja.
Met deze nieuwe, niet nieuwe informatie werden de mannen vrijgesproken van de moord op Mitra en haar zaak werd opnieuw geopend.
Maar goed, zij bleven vastzitten, neem ik aan, voor die andere moord.
Ja, correct, ja. Na onderzoek bleek dat het DNA-profiel van de sweater die gevonden was bij het lichaam van Sivana identiek was aan het DNA dat gevonden was op het lichaam van Mitra.
Ah,
dus ze hadden een DNA-profiel van de dader.
Ja, en het was dus nu ook echt zeker dat het dezelfde dader was.
Precies, ja. Nou, met al deze informatie ging de politie opnieuw aan de slag. En de politie zegt zelf dat ze maar liefst 250 mannen uit de omgeving hadden geïnterviewd en ondervraagd.
Die op een of andere manier verdacht waren? Of?
Ja, dat ze gewoon 250 mannen hebben ondervraagd. Ja. Of ze, hey, ben jij misschien de dader?
Ja, precies. Het klinkt ook wel weer een beetje zinloos.
I don't know, het klinkt een beetje als een sterk verhaal. Maar ze zeiden dat ze echt heel erg goed hun best hadden gedaan deze keer.
Nou, of misschien die dan, want soms kun je toch ook, als je dan zo'n DNA-profiel hebt, dan kun je in ieder geval bijvoorbeeld weten van wat voor achtergrond iemand is. Dus dan kun je wel het een beetje inzoomen al.
Ja, nou, ze hadden dus het DNA-profiel echt met 15 mensen vergeleken, wat geen match opleverde. En ze hadden ook een soort van psychologisch profiel op kunnen stellen van wie deze dader zou zijn. En dat was volgens hun een man van middelbare leeftijd met een, zeg maar, imposant en sterk lichaam, want hij kon al die vrouwen ontvoeren. En de man zou intelligent zijn, omdat de moorden heel erg gepland waren van tevoren. Mm-hmm. Hij zou alleen werken. En hij zou seksueel gefrustreerd zijn. En dat zou waarschijnlijk iets kunnen zijn wat van origine in zijn jeugd was ontstaan. Via een trauma of zo.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk het profiel van heel veel seriemoordenaars.
Ja, precies.
Maar ook van deze. Nou, Vlado bleef ondertussen dus vele artikelen schrijven over de moorden. En de potentiële seriemoordenaar die hij dus het monster van Kitchevo had genoemd. En het politieonderzoek. En hij belde regelmatig alle kranten langs om allemaal nieuwe artikelen over deze zaken te pitchen.
Ja, dus hij verdiende een flinke boterham aan dit monster.
Ja, hij was echt, zeg maar, dit was zijn big break, weet je. Dit was een seriemoordenaar in zijn eigen dorp. Dit is zijn moment om te shinen, zeg maar. En hij ging ook heel vaak op bezoek bij de nabestaanden. En hij sprak vaak met de rechercheurs over nieuwe aanwijzingen en bewijsmateriaal. En hij bleef, zeg maar, artikelen schrijven. En op een dag schreef hij wederom een artikel over de moorden, waarin hij beschreef dat Sivana ook met een telefooncoord was gewurgd. En één oplettende politieagent die fronste hierbij zijn wenkbrauwen, want dit was een detail dat de politie bewust nooit had vrijgegeven.
Oh.
Hoe kwam Vlado aan deze informatie?
Oh, hij wist misschien gewoon wie dit was.
Op een vrijdagmiddag in juni 2008 kreeg de hoofdredacteur van een van de kranten een tip binnen. De politie stond op het punt om een verdachte in de zaak te arresteren.
Oké, dat was een tip van Vlado of iemand anders gewoon?
Iemand van een soort informant.
Ja.
Nou, onmiddellijk belde hij zijn beste freelancer om achter de details te komen.
Ja, tuurlijk.
Maar hij kreeg Vlado niet te pakken. Ondertussen omsingelden tientallen politieagenten het ouderlijke huis van Vlado.
Huh.
De misdaadjournalist werd zelf opgepakt op verdenking van de moorden op Mitra, Lubica en Zivana.
Oh ja, omdat hij natuurlijk die informatie wist.
Ja, precies. Nou, tijdens zijn arrest werd het DNA van Vlado afgenomen en vergeleken met het DNA-profiel van de sweater en het lichaam.
Ja.
En wat bleek?
Wat?
Het was een match. Vlado was zelf het monster van Kitjevo.
Oh, nee, ja, kut. Ja, ik dacht het dus wel de hele tijd al, maar ik dacht ook, ja, of toch niet. Het kan toch ook dat hij gewoon toevallig zoveel ervan weet, maar...
Ja.
Ja, en ik dacht ook, je vertelt natuurlijk ook niet voor niks zijn jeugd en zijn achtergrond, die best wel al vervelend klinkt. Oh, okay. Hij was ook op bezoek gegaan bij de nabestaanden, zei je net nog.
Ja. Dit, wow. Deze plot twist ging de hele wereld over. En het nieuwtje werd echt opgepakt door journalisten over de hele wereld. Maar ondertussen reageerden de dorpsbewoners natuurlijk met afschuw op deze informatie.
Ja.
En het grootste gedeelte van de mensen geloofden het ook helemaal niet.
Want
ze vonden dat Vlado was een betrouwbaar persoon. Oh. Hij had een goede reputatie. Het was een slimme, zachtaardige man die geen vlieg kwaad zou doen.
Ja, maar de DNA liegt niet.
Ja, en hij was gewoon een goede journalist geweest. En hij had gewoon goed onderzoek gedaan. En daarom wist hij al die feitjes natuurlijk. Omdat hij wel onderzoek deed waar de politie dat misschien niet deed.
Oh, wat interessant dit. Want dachten zij dan dat dat van de DNA gelogen was misschien?
Ja, ik weet het niet.
Ik zou die politie ook niet heel betrouwbaar vinden als je weet dat hij gewoon mensen martelt om valse bekentenissen eruit te krijgen.
Ja, ze hebben niet een heel erg goed soort van track record.
Nee, dus dan snap ik wel als je als dorpsbewoner denkt, ja, dat hebben ze gewoon verzonnen.
Ja.
Ja.
Maar er waren ook andere geluiden van mensen die altijd al een soort van onderbuikgevoel hadden bij Vlado, zoals je dat natuurlijk altijd hebt. En er kwam voornamelijk heel veel geluid vanuit zijn, zeg maar, collega-journalisten. Want die vonden hem eigenlijk altijd heel erg lui. En die hadden nooit heel erg geloofd in dat beeld dat hij presenteerde van zichzelf over dat hij zo'n nauwkeurige onderzoeksjournalist was.
Ja.
Dus zij stelden ook vraagtekens bij, hoe kan hij zo'n enorme reeks kleurrijke, interessante, nauwkeurige onderzoeksartikelen leveren, terwijl hij eigenlijk zijn hele carrière een beetje lui is geweest.
Oh ja, ja. Ja, dus die vonden dat passen in het verhaal dat hij het was. Ja.
Ja. Nou, de politie die had behoorlijk veel bewijsmateriaal. Ze hadden natuurlijk het forensische materiaal en het DNA, wat op zich al een soort van slam dunk is. Maar ze vonden in dat poshuisje van Vlado's vader nog veel meer bewijsmateriaal.
Nee, dat is natuurlijk waar die vrouwen gevangen had gezet.
Ja, in dat huisje vonden ze pornografisch materiaal. Wat op zich natuurlijk niet zo heel veel betekent, want heel veel mensen kijken naar porno. Maar ze vonden ook heel veel kledingstukken van oudere vrouwen.
Oh.
En ik heb er naar gezocht en naar mijn weten was er nooit echt een exacte match kunnen vinden met dat die kledingstukken van de slachtoffers waren. Maar er was wel één match gemaakt. En dat was die met dat nachtjapon dat Sivana aan had, die groene met witte stippen. Dat nachtjapon was namelijk van Vlado's moeder geweest.
Oh nee, oh, dus het lag misschien gewoon nog daar en dan had hij maar dan gewoon even dat aangetrokken.
Nou, het hele profiel klopt eigenlijk wel, want al die vrouwen waren van oudere leeftijd, zoals Vlado's moeder.
Oh ja.
Ze waren allemaal schoonmaakster, zoals Vlado's moeder. Sommigen waren zelfs bevriend geweest met Vlado's moeder.
Oh nee.
En daarbij was het een algemeen feit dat Vlado en zijn moeder een moeilijke relatie hadden gehad. En de moorden die begonnen, zeg maar een jaar nadat Vlado's moeder overleden was.
Oh, dit is compleet Oedipus.
Ja.
Heb je overigens heel even gezien wat je zelf aan hebt?
Oh, nee! maar dit is echt wel heel bizar, want ik draag deze nooit zo vaak, omdat die eigenlijk een beetje te kort is.
Even voor de luisteraar, Sylvia heeft dus een groen hemd met wit stippen aan, terwijl ze de hele tijd het heeft over een groen japon met wit stippen.
Ja, dat heb ik toch misschien bewust onbewust vanochtend aangetrokken.
Ja.
Oh. En die vrouw heet ook Sivana, wat lijkt op Sylvia. Dus ik ga heel hard naar huis rennen.
Oké. Okay. Ik zou even je vestje dichtknopen. Ja.
Nou, Vlado die werd opgepakt en hij liet tijdens het verhoor zelf niets los. Hij zei gewoon niets. Hij bekende niet, hij ontkende niet.
Hij zweeg.
En ook het aanbod, zeg maar, wil je een advocaat bellen, dat wees hij af. Hij wilde ook geen advocaat erbij betrekken. En hij verscheen voor de rechter om zijn aanklacht aan te horen. En ook daar wederom liet hij niets los.
Dus hij ontkende het ook nog steeds niet?
Nee, hij zei gewoon niks. Hij zweeg. Toen Vlado werd opgepakt, werd hij in een gevangenis in Tetovo geplaatst. En wegens plaatsgebrek werd hij in een cel geplaatst met drie andere criminelen. En om geld te besparen werd de waterleiding in de gevangenis overdag uitgezet. Dus de gevangenen die kregen allemaal een fles water om te drinken en een emmer water om zich mee te wassen. En deze emmer water stond in een klein badkamertje dat zeg maar net apart van de cel zat. Mm-hmm. En het was ook in dit badkamertje dat een van Vlado's celgenoten hem op 23 juni 2008, enkele dagen na zijn arrestatie, dood aantrof met zijn hoofd in de emmer water.
Oh.
Hij was verdronken. In zijn zak werden drie dingen gevonden. Een retourtreinkaartje van Kitschevo naar Skopje. Dat had hij schijnbaar in zijn zak gehad ten tijde van zijn arrest. Ja, waarschijnlijk ging hij zijn vrouw opzoeken. Een hele sterke vorm van antidepressiva pillen werden gevonden in zijn zak. Dat was nieuwe informatie. Niemand wist dat hij die pillen slikte.
Ja.
En een heel klein briefje waarop stond: er ligt een brief onder mijn kussen.
Oh.
En onder zijn kussen lag dus een langere brief waaronder stond...
Onder het kussen in die cel?
Ja, in die cel, sorry. Onder het kussen van zijn bed daar. En op die langere brief stond onder andere: ik ben trots op mijn familie en ik houd heel erg veel van ze. Ik heb geen van de dingen gedaan waarvan ik word beschuldigd. Ik heb deze moorden niet gepleegd.
Oh.
Zijn dood werd als zelfmoord geclassificeerd, hoewel heel veel mensen daaraan twijfelen.
Want er waren nog andere mensen in die cel, dus ja...
En jezelf verdrinken in een emmer water is heel moeilijk. Schijnbaar jezelf verdrinken sowieso is heel moeilijk, omdat je oerinstinct vanuit je lichaam om naar adem te happen is vaak sterker dan je psychologische, emotionele wil om te sterven.
Ja. Weten we wie die andere gevangenen waren? Waren dat niet heel toevallig de zoon van een van die vrouwen of zo?
Nee, het was geen connectie met hem verder, maar het waren wel ook ernstige criminelen. Eén crimineel wat ik kon lezen zat bijvoorbeeld vast op de moord van een 14-jarig meisje.
Oh ja.
Dus het waren geen vrolijke typetjes.
Ja.
Nou ja, er zijn dus geruchten dat hij geen zelfmoord gepleegd heeft en dat de politie of de overheid hem de mond wilde snoeren. En die zaak zo snel mogelijk, zeg maar, onder het tapijt wilde vegen. En hem niet verder nog door een rechtszaak te trekken.
Maar ja, maar dan is er dus die brief.
Ja, dat is inderdaad heel
raar.
En
dat hij ook dat briefje in zijn zak weer had.
Ja. Maar het was geen afscheidsbrief, wat ik wist. Dus misschien was het gewoon een brief waarin hij gewoon wilde opschrijven dat hij...
Of hij voelde zich al heel erg bedreigd door de politie en hij was al bang dat ze hem zouden vermoorden, dat hij uit een soort voorzorg dat geschreven had.
Dat kan ook. Nou, nadat dit hele bizarre verhaal wereldkundig werd, doken er een aantal buitenlandse journalisten ook weer in deze zaak. Want ja, die wilden ook wel weten... Misdaadjournalisten wilden van de andere misdaadjournalist weten of hij wel echt de moordenaar was.
Ja, ja, want het kan natuurlijk nog steeds wel dat dat van de DNA door de politie verzonnen was en dat het toch niet hij was.
Ja, en er zijn ook inderdaad andere journalisten die dat wel dus heel erg geloven. Die denken dat Vlado niet de moordenaar was en dat er inderdaad door de politie een soort van spelletje gespeeld werd. En omdat er natuurlijk al eerder heel makkelijk, zonder problemen eigenlijk, een heel groot bewijsmateriaal verzwegen werd, waarom zouden ze dat dan nu niet weer verkeerd doen, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant las ik wel ook dat dat DNA-profiel drie keer toe door drie verschillende laboratoriums onderzocht was en gematcht was met die van Vlado.
Oké, ja, dat maakt het toch wel weer iets betrouwbaarder.
Ja.
En natuurlijk stopte de moorden hierna.
Ja.
Ja. Hmm. En dat verhaal met die hut en dat verhaal van die moeder.
Ja, het klinkt eigenlijk wel 1 plus 1 is 2.
Ja. Dus het einde van het verhaal is dat het wel hoogstwaarschijnlijk gewoon klopt van dat DNA-matching.
Ja, het einde van het verhaal is dat Vlado was opgepakt, maar hij heeft nooit terecht kunnen staan, omdat hij daar vooraf dus onder rare omstandigheden dood was aangetroffen in zijn cel. Wellicht zelfmoord, wellicht had iemand anders daar een handje in.
Maar dat is toch ook een beetje raar. Als je hem eenmaal al hebt, dan wil je hem als overheid of politie of OM of zo, dan wil je ook gewoon die rechtszaak.
Nou, maar wat ook eventueel zou kunnen, daar kom ik nu op, is hij was natuurlijk heel erg betrokken bij die zaken. Dus als hij onschuldig zou zijn geweest, wist hij misschien van zichzelf wel wat ander bewijs?
Hmm.
I don't know. Jouw theorie is altijd dat de politie het gedaan heeft. Dus misschien wist hij dat de politie het gedaan had en wilde ze hem daarom de mond snoeren. En werd hij geframed.
Hij kan natuurlijk wel dat er nog een derde persoon waar we nu niks over weten, dat die er baat bij had dat hij dood zou gaan. En dat, zeg maar, een crimineel die een meisje van 14 heeft vermoord, die kun je best even betalen om ook dan zijn celgenoten vermoorden.
Ja.
En het klinkt ook een beetje alsof je best wel makkelijk wat dingen die cel kan binnensmokkelen. En,
ja, het klonk ja. echt heel erg super secure. Ik denk...
Want ik denk niet dat hij zelfmoord heeft gepleegd, eigenlijk.
Dat denk ik ook niet. Maar ik denk wel dat hij de seriemoordenaar was.
Ja, dat denk ik ook. Of hij heeft eigenlijk gewoon heel erg veel van die antidepressiva pillen genomen. En toen hij zo versuft was, zeg maar, boven die emmer, dan kan het misschien wel dat je...
Ja, of hij wilde dood en hij vroeg aan een van zijn celgenoten... kan jij mijn hoofd onder water houden zodat ik mezelf kan vermoorden? Ik denk niet dat hij het zelf heeft kunnen doen, maar dat hij dan niet heeft van... ik ga mezelf mijn hoofd in dat emmertje water stoppen. Kan je me even helpen erbij?
Maar denk je dat... Ik zou er daar niet zomaar bij helpen. Zelfs niet als je een crimineel bent, want als iemand erachter komt, dan krijg je nog een keer een straf.
Nou, dit was mijn verhaal van de misdaadjournalist turned serial killer.
Wauw. En wat interessant is, dat we hier ook weer te maken hadden met een valse bekentenis van, van die twee mannen.
Die komen we vaak tegen.
Ja, wat ik dus even uitgezocht heb, is hoe dat nou precies kan. En want het heeft vaak te maken met verhoormethodes. Dus inderdaad, als je iemand martelt, ja, dan gaat iemand wel zeggen wat je wil horen. Maar dat is natuurlijk niet echt een heel betrouwbare verhoormethode. En zo kun je ook heel veel psychologische druk uitoefenen op iemand waarop de verdachte gaat bekennen zonder dat hij het gedaan heeft. Dus nou, wat ik dacht, ik ga eens even duiken in verhoormethodes en hoe dat zit in Nederland. Want nou, bijvoorbeeld iemand martelen om een bekentenis te krijgen, dat is in Nederland verboden.
Fijn.
Ja, maar,
gelukkig.
Maar ook te veel psychologische druk uitoefenen is ook verboden in Nederland.
Ah, oké. Okay.
Omdat dat dus ook een valse bekentenis kan uitlokken.
Oké, okay, wacht. Zullen we het hierover hebben op onze Petje Af?
Ja, op onze Petje Af pagina vind je een special over verhoormethodes. Waarbij we ook nog even met de huisjurist bellen over hoe dat nou eigenlijk allemaal werkt in Nederland. En wat de verschillende methodes zijn. En nou ja, ook bijvoorbeeld niet alleen maar in criminele situaties, maar ook hoe jij er bijvoorbeeld voor kan zorgen dat je een bekentenis krijgt van je kind of je man of weet ik veel wie. Wie nou eigenlijk dat laatste koekje gegeten heeft.
Handig.
Ja.
Nou, gaat luisteren allemaal.
Petje.af/alslaaienmedood. De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip.
Kaboing.
Ik zat te denken, we geven altijd tips over hoe je veilig kan zijn of jezelf kan beschermen als je bijvoorbeeld, nou ja, in je eentje 's avonds laat op straat loopt, dat soort dingen. Ja. En toen zat ik te denken, ondanks dat ik niet wil stigmatiseren, het is toch iets wat net iets vaker vrouwen overkomt. Zeg maar dat ze of lastig gevallen worden op straat of zich überhaupt onveilig voelen.
Ja.
Dus toen dacht ik, ja, maar wat kunnen we nou met z'n allen doen om te zorgen dat andere mensen zich wat veiliger voelen? En toen dacht ik, nou, ik vind het zelf bijvoorbeeld altijd dan best wel vervelend als ik in het donker in mijn eentje op straat loop en er loopt iemand echt vlak achter me.
Ja, dat vind ik ook heel naar.
Dus een tip is, ga niet vlak achter iemand lopen.
Ja, als je achterom gaat kijken dan.
Ja, en je maakt contact ook, zeg maar. En daar kun je dan vaak niet meer vanaf. Ja. Dit gebeurt gewoon best wel vaak. En nogmaals, ik wil het niet zo zwart-wit maken, maar ik denk dat toch mannen hier veel minder vaak ervaring mee hebben dat dit gebeurt.
Nou, een bepaalde soort mannen. Ik denk dat misschien... Ja, weet je, ik denk dat er zijn gewoon mensen die wat die daar minder te maken mee hebben dan andere mensen. Dus met z'n allen, denk ik, inderdaad, is het wel goed als je daar een beetje op let en dan denkt van, oké, ik loop hier heel onschuldig over straat, maar misschien vindt iemand anders het wel een beetje creepy dat ik zo dicht achter ze loop.
Ja.
Dus ik steek even over. Of ik zeg even vriendelijk gedag.
Ja, dat is ook echt een goeie. Dat je gewoon even iemand aankijkt en groet. En op die manier even laat merken dat je geen bedreiging bent.
Ja.
Ja, dus want ik begrijp het heel goed dat jij, die dit nu luistert, dat jij hartstikke lief en leuk en gezellig bent en absoluut geen bedreiging voor wie dan ook. Maar omdat er nou eenmaal gewoon dingen gebeuren in deze wereld, kan iemand het wel als vervelend ervaren, ook al heb jij absoluut geen kwade bedoelingen. Dus dan is het gewoon toch wel even sympathiek als je daar rekening mee houdt.
Ik las ook laatst weer zo'n soort van, zo'n tweet-ding dat dan viral was gegaan over dat een jong meisje van een jaar of 14 voor het eerst in haar eentje met de bus ging. En dat er meteen al een soort van man heel creepy naast haar stond. En te dichtbij en te dichtbij en te dichtbij. En dat er toen een andere vrouw gewoon naast dat meisje was gaan zitten. En een gesprek met haar had gevoerd. En net zo lang had gewacht totdat dat meisje veilig op de bus was. Ook al was haar eigen bus al een keer voorbij gekomen.
Ja.
En dat soort dingen. Dat zijn zulke mooie verhalen. Als je gewoon een beetje oplet van welke persoon zou zich eventueel op dit moment bedreigd kunnen voelen door iemand anders. Ongeacht of daar echt een dreiging is of niet. Het idee dat er iemand voor je is die jou helpt of die even vriendelijk een praatje met je maakt om je gerust te stellen is al zo fijn.
Ja, precies. Ja, dat is echt mooi inderdaad.
Nou, wees lief voor elkaar. En vertrouw geen enkele misdaadjournalist meer.
Nee, dus ook ons. Wij zijn ook niet te vertrouwen.
Maar wij zijn geen journalisten, hè? Dat vinden mensen op de reviews altijd.
Ja.
Ondanks dat ik een heuse journalistieke diploma heb en 4 jaar journalistiek gestudeerd heb.
Nee, ja, mensen zijn soms een beetje boos op ons als we dan verkeerd hebben gezegd hoeveel mile precies een kilometer is of andersom. Dan krijgen we altijd 1-ster reviews.
Nee, maar er was toch ook laatst iemand die zei, dit heeft niets met, dit zijn 2 huppelkutjes die aan het kletsen zijn. Dit heeft niets met onderzoeksjournalistiek te maken.
Ja, maar het staat
volgens mij waren we daar heel duidelijk in. Maar
ja, precies, want het staat ook in onze omschrijving dat we geen enkele kennis van zaken hebben. Dat hebben we er expres ingezet. Maar
dat hebben we expres ingezet om ons in te kaderen.
Diegene maar misschien niet goed gelezen. Dus hij is zelf ook niet zo'n goede onderzoeksjournalist.
Maar nee.
En wat nog meer?
Nou, we hebben het al een keer gezegd, maar mocht je dit nou allemaal heel leuk vinden en wil je nog meer van onze hersenspinsels en afdwalingen en criminele praatjes horen, ga naar petje.af/alsla je me dood.
Ja, met deze week dus een heel leuke special over verhoormethodes.
Ja, en nog heel veel ander leuk staat daarop. En je krijgt ook elke week een bonusaflevering.
Niet elke week.
Sorry. Je krijgt ook 1 keer per maand een hele gloednieuwe bonusaflevering speciaal voor jullie. En we gaan ook mensen bedanken die dus detective zijn geworden van ons.
Ja, dat zijn
Denifer,
Fabienne,
Isis Mila,
Caroline,
Lotte
en Carlijn.
Dank jullie wel.
En we willen nog even een rectificatie dat we hebben, namelijk eerder Sven, hebben we uitgesproken als Sven, blijkbaar.
Oh, het is Sven.
Sven, ja.
Sven.
Ik moet, het is ook best wel moeilijk of je nou, wanneer zeg je een W en wanneer een V? Het
ligt ook gewoon aan mijn onvermogen om te praten. Ik denk dat ik dat was geweest. Excuses. Volg ons ook op Instagram, op Facebook. Laat een review achter, maar alleen een leuke. Vertel je vrienden over ons.
En stuur ons even een eng verhaal dat je zelf hebt meegemaakt.
Oh ja, dat is zo vet als dat gebeurt. En dat was het. En als je dan, ben je ongeveer een uur mee bezig met al deze dingen, dan mag je weer je eigen leven leiden.
Ja, precies. En slaap lekker. Misschien kunnen we daar voortaan onze afleveringen mee afsluiten. Ja. Zeg maar, om zo creepy mogelijk slaap lekker.
Ik ga nou nooit meer slapen. Doei!
Dag!